Galaten 6, vers 1 tot 10. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen, dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij, die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten we niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Zover.
Het is fijn om hier met elkaar te zijn en het woord van God te openen, te lezen met elkaar. En we willen het ook graag nu overdenken. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we zoeken wijsheid en die wijsheid is alleen bij u. Dank u wel, Vader, dat u door uw geest wil leiden. Datgene wat we met elkaar mogen overdenken hier en wat we met elkaar mogen bespreken, wilt u daarin datgene geven wat nodig is, Vader. Wilt u de juiste accenten geven die nodig zijn voor deze morgen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons aller hart kent. Dank u wel, Heer, dat u weet wat we nodig hebben. Vader, en wilt u dan dat doen, Heer, tot eer van uw naam en tot opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, waarvan wij een klein deel mogen uitmaken. Vader, dank u wel daarvoor, in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, een bijzonder stukje altijd, als je dit leest uit de Galatenbrief. Een brief van de apostel Paulus. Een brief waarin hij duidelijk neerzet als antwoord op allerlei leraren die naar voren gekomen waren en de Galaten op een ander spoor wilden zetten en ook al gezet hadden. Paulus geeft in de Galatenbrief in feite aan dat het niet gaat om de wet. Het gaat niet om de werken of het vlees, maar het gaat om geloof. Het gaat om genade. Het gaat om de geest van God. En dat is Paulus van meet af aan heel duidelijk mee bezig in deze brief, waarin hij een hele ernstige toon aanslaat. Omdat het gaat om, wat is de prediking? Is dat de prediking waar de wet een belangrijke rol in speelt, of gaat het om genade? En Paulus zegt het ook in zijn Romeinenbrief. We leven niet onder de wet, maar we leven onder de genade. Wat betekent dat? En Paulus is hier, als je zou kijken in de structuur van de brief, dan zie je dat hij zich verdedigt. Allereerst de oorsprong van het evangelie. Het evangelie naar Paulus. Paulus tegenover Petrus. Dan een uitgebreid gedeelte over de verdediging van de leer die hij mocht brengen. De leer van de genade. Belofte tegenover de wet. En dan tenslotte het gedeelte waar we ook vanmorgen uit gelezen hebben. De praktische toepassing. De vrucht van het Paulinische evangelie, dat is geest tegenover vlees. Paulus zegt in dat vijfde hoofdstuk heel duidelijk, wandelt in de geest of wandelt door de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees, want die twee staan tegenover elkaar, diametraal. En dat is ook als het gaat om hoe je met elkaar omgaat. Paulus is in dat stukje van Galaten 6 daarmee bezig, hoe ga je met elkaar om? En dan moet u bedenken dus dat dat allemaal meeklinkt in deze verse die hij heeft geschreven, daarin klinkt mee van hoe reageer je op elkaar? Hoe reageer je als, wat Paulus dan heel concreet noemt, broeders, zelfs indien iemand op een overtreding, er staat een wat zwaarder woord nog, op een krenking, iemand die ergens in gevallen is. Iemand die ergens in gevallen is, die het aan de andere kant daardoor overvallen is, zou je kunnen zeggen. Hoe ga je daarmee om? Als je door iets gekrenkt bent, iets wat een ander gedaan heeft en zich misschien totaal niet bewust is van. Maar hoe reageer je daarop? Iets waardoor je gekrenkt bent, wie zal dan daarop reageren? En heel belangrijk is hoe, daar is Paulus heel erg mee bezig. En wat zal dan de inhoud van je reactie zijn? Wordt die dan bepaald door ons eigen vlees, door wetticisme, door zaken van onszelf? Of gaat het om iets anders? Paulus wijst ons daarin heel duidelijk de weg. Zelfs indien iemand op een krenking wordt betrapt. Dat wordt geconstateerd. En dan zegt Paulus, wie zal dan reageren? En hoe reageer je daarop? Nou, hij zegt heel duidelijk, als je het kort en bondig zou samenvatten, zegt hij, wie reageert erop? Jij die geestelijk bent. Dus hij verwijst naar de geest van God. Hij verwijst naar een reactie die bepaald wordt door de geest van God. Die bepaald wordt door het woord van God. En die bepaald wordt, als het goed is, door het evangelie van de genade. Het evangelie van Christus. En dat evangelie van de genade, dat moet daarin in feite leidend zijn. Als iemand je iets aandoet, dan kun je natuurlijk op allerlei manieren reageren. En Paulus heeft aan het eind van hoofdstuk 5 al inleidend gezegd, we moeten niet aanmatigend worden. We moeten niet praalziek zijn, aanmatigend worden, elkaar tartend, elkaar benijdend. Die zaken van die getuigen van een bepaalde instelling, we moeten niet aanmatigend worden. Daar zit het woord leeg in. Word niet aanmatigend naar elkaar toe. Dat is een stukje, als ik het heel letterlijk vertaal, lege heerlijkheid. Als je aanmatigend bent, dan verhef je je boven die onder. En er is geen enkele reden voor. Want dan laat je niet langer bepalen door het evangelie van de genade, maar je laat je bepalen door, ja, misschien dingen die je gedaan hebt in het verleden. En waardoor je misschien meent iets te hebben opgebouwd. Waardoor je jezelf misschien een beetje wel belangrijk vindt. Maar als je kijkt naar hoe de genade werkte in het leven van Paulus, dan stelde Paulus heel duidelijk vast dat hij meer gearbeid had dan de andere apostelen. Maar hij zegt er direct bij, dat is niet ik, maar de genade Gods die met me is. Het was niet in zijn eigen kracht, hij was niet beter dan die anderen, dat bedoelde hij niet. Maar hij wilde alleen maar naar voren brengen dat die kracht van God, die genade van God in zijn leven had gewerkt. En dat hij daarom meer had kunnen doen dan de anderen. En daarin gaf hij alle eer, dat was niet leeg, maar daarin gaf hij alle eer aan God. Dat had inhoud. Daarom zegt Paulus, we moeten niet aanmatigend worden. En zelfs als je bij je constateert dat iets van die vrucht van die geest zichtbaar mag worden in je leven. Hè, die vrucht van de geest die zich uit in liefde, in vreugde, in vrede. Zelfs als je dat constateert, dan het eigenaardig is dat wij als mensen dan zo in elkaar zitten van, jongen, ik doe het toch eigenlijk wel goed. Want ik zie zelfs een stukje vrucht van de geest. Ja, is dat dan een stukje vrucht van jezelf? Of is dat een stukje vrucht van de geest? Is het Gods geest dan die dat in je heeft gewerkt? Het is vrucht van zijn geest. Het is niet vrucht van je eigen kunnen en willen en denken. Maar het is hij die het bewerkt. En daarom kun je eigenlijk dan niks anders dan met Paulus zeggen, ja, ik eigenlijk zelf uit mezelf niets. Maar Heer, u doet het in mij. En daar dank ik u voor. En als nou iemand verkeerd reageert of bepaalde dingen doet, waardoor je je gekrenkt voelt of gekrenkt weet, of en misschien is die ander zich dat niet eens zo bewust. Wat doe je dan? Hoe zou je dan reageren? Jij die geestelijk bent, zegt Paulus. Daarin zit geest. Hoe reageer je dan? Reageer je dan vanuit die geest van God? Worden jouw reacties dan bepaald door die geest van God in liefde, in vrede, in vreugde? En Paulus zegt daar iets heel kenmerkends bij. Hij noemt het woord zachtmoedigheid. He? Wie? Jij die geestelijk bent. Laat je leiden door Gods geest. Of heb je een reactie in je die misschien meer voortkomt uit je eigen vlees? Een stuk bitterheid kan er in je hart zitten daardoor. Een stuk verharding, vereelting in je hart. Reageer je van daaruit, dan is het misschien beter om je reactie voor je te houden. En eerst met vader erover te spreken. Vader, ik merk aan mezelf dat ik hierin niet goed kan reageren, omdat ik allerlei antigevoelens heb ten opzichte van die ander. En als ik wat ga zeggen, dan zeg ik misschien wel hele verkeerde dingen. Het is dan eerst goed om er met vader over te spreken. En dan het tweede punt waar je aan kan denken van, hoe reageer je dan? Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Hoe reageer je? Paulus zegt, in een geest van zachtmoedigheid. In een geest van zachtmoedigheid. We zijn heel goed als Nederlanders, en zelfs in het buitenland wordt daarover gesproken, dat wij als Nederlanders, algemeen gesproken, zo hard zijn. Zo hard naar elkaar. Zo de ander makkelijk opzij kunnen zetten of buiten de groep kunnen zetten. Maar goed, dat is Nederlanders in het algemeen. En als we het evangelie van genade hebben leren kennen, dan is het toch zo dat die hardheid uit ons leven verdwijnt door verzoening. Door die klanken van het evangelie, die hardheid ombuigen of doen veranderen in mildheid. Dat is een innerlijke verandering die nodig is om te kunnen reageren, zoals Paulus dat hier zegt, in een geest van zachtmoedigheid. En waarom? Zachtmoedigheid heeft iets naar jezelf toe, heeft met jezelf te maken. En Paulus zegt dat ook, ziende op jezelf. Jij bent niet beter dan die ander. Die ander heeft een fout gemaakt. Ja, dat blijft fout. Die zonde, dat blijft zonde. Daar is Gods woord heel duidelijk over. Ja, maar ben jij in jezelf beter dan die ander? De vraag stellen is hem al beantwoorden, denk ik. En wees dan in je reactie zachtmoedig. Zachtmoedigheid, zoals de Heer dat was. Als de Heer met mensen omging, dan was hij in zijn reacties naar die mensen toe zachtmoedig, mild, ootmoedig en welwillend. He, dat zijn zo van die facetten die gepaard gaan met die zachtmoedigheid in de schrift. Hoe ga je met die ander om? Het probleem met ons vaak is dat wij ons ongenoegen hebben in onze gedachten, en dan onze gedachten gaan richten op ons ongenoegen over die ander. Die dat of die dingen gedaan heeft. En als je vanuit dat ongenoegen reageert, dan kan het best zijn dat daar een totaal verkeerde reactie uit voortkomt. En misschien de verhoudingen wel voor altijd verstoord zijn. Van de zomer hadden we het nog met elkaar erover. Het gebeurt helaas vaak dat als mensen vrienden zijn van elkaar en ze gaan met elkaar op vakantie, dan ontstaat er op vakantie nog wel eens ruzie, waardoor de verhoudingen definitief verstoord zijn. Omdat je dan heel dicht bij elkaar leeft. Je ziet elkaar bij wijze van spreken 24 uur per dag. En dan valt het altijd tegen. Die ander valt dan altijd tegen. Maar is het dan zaak om, en ook in de gemeente geldt dat natuurlijk, als je elkaar kent, in het begin, prima. Maar door de jaren heen ga je elkaar beter leren kennen. Door de jaren heen ga je elkaars fouten ontdekken of tekortkomingen. En dan kun je dan makkelijk constateren, kun je makkelijk met je vinger gaan wijzen. Maar weten wij dan wat voor een last, Paulus heeft het hier over last, over belast zijn. Wat voor last dat voor die persoon kan zijn in zijn of haar leven. Die karaktertrek, laat ik het zo maar zeggen, met zich meedraagt, weten wij dat? Weten wij daar iets van? En dan beseffen dat we eigenlijk maar zo weinig weten van elkaar als mens. En kijk naar jezelf, zegt Paulus. En dat maakt je automatisch zachtmoedig. Dat maakt je automatisch mild naar die ander toe. Je beseft wie je zelf bent. Je bent namelijk niets beter dan die ander. En dat is ook zo met het evangelie. Als mensen het evangelie horen en dan doorkrijgen, ja, God de redder van alle mensen. En Judas dan? Judas, dat is toch wel erg. Met andere woorden, ik ben beter dan Judas. Zouden wij in die situatie het anders hebben gedaan dan Judas of als Petrus? Zouden we het anders hebben gedaan dan de discipelen die allemaal op het moment waar het op aankwam, ze hadden gezegd, nee, we blijven bij u, Heer, ook als het moeilijk wordt. En toen het moeilijk werd, vluchten ze allemaal weg. Zouden wij het anders gedaan hebben? Met andere woorden, zijn wij beter dan die discipelen? Denk het niet. Ootmoedigheid is iets wat we bij de Heer zien. En daarom zegt Paulus, denk ik ook, iets over die wet van Christus. De Galaten die zo bezig waren met die regeltjes, met die wet. Misschien wel, ja, door een dwaalleraar op een dwaalspoor gezet. Op het spoor van de wet gezet, terwijl ze onder de genade mochten leven. Ze waren zo bezig met die regeltjes, met die wet. Dat ze zo snel geneigd waren om de vinger te wijzen naar de ander. En daartegenover zet Paulus hier de wet van Christus. Dat is de wet van de liefde. En daar hebben we met elkaar ook over nagedacht van de zomer. Over die liefde van God. En wat het betekent in de praktijk. 1 Korinthe 13 snijdt heel diep. Snijdt heel diep in ons eigen vlees. Nou, als je die Bijbelstudie hoort en ermee bezig bent, dan merk je dat. Dan kom je jezelf aan alle kanten tegen, zou je kunnen zeggen. En dat maakt je dan automatisch zachtmoedig naar die ander toe. En dan besef je, Heer, u heeft nog een hele weg met mij te gaan. Die vrucht van de geest. Oei. Als ik naar mezelf kijk hoe ik soms in dagelijks leven reageer, is er soms weinig van die vrucht van de geest te merken. En daarom zegt Paulus, reageer naar die ander toe het hoe. De toon die de muziek zet is ongelooflijk belangrijk in hoe je naar een ander reageert. Het hoe is zo belangrijk in een geest van zachtmoedigheid. Paulus wijst op die innerlijke gezindheid, die innerlijke drijfveer die erachter zit. Dat is die geest van God. En die uit zich in zachtmoedigheid naar die ander toe. Want ook jij, zegt Paulus, ook jij. En daarmee wees hij ook naar zichzelf. Kan beproefd worden, kan in moeilijke situaties komen waarin je beproeving moet ondergaan. En hoe reageer jij dan? Is dat dan een garantie dat jij niet zal vallen in een krenking zoals die ander deed? Maakt zo de wet van Christus vol. U moet maar eens nalezen, Romeinen 15 vers 1. Dat is denk ik een fijne tekstverwijzing. Het elkaar aanvaarden. Het elkaar aanvaarden zoals we zijn. En ieder zoals die is. En bidden om groei bij jezelf. Bidden om groei bij die ander. De wet van Christus is de wet van de liefde. En je zou er ook Johannes 13 bij kunnen lezen. Dat is een nieuw gebod wat de Heer aan zijn discipelen meegeeft. Dat je elkaar lief hebt. En dat de wereld eigenlijk van buitenaf zou moeten kunnen zien van, ja, we delen dat geloof niet. Maar één ding moeten we zeggen, ze hebben wel liefde onder elkaar. Dat kunnen we wel zien, die gelovigen. Zou dat van buitenaf ook zo van ons gezegd kunnen worden? Draagt elkaars lasten. Als iemand, hè, dat is ook een stukje wet van Christus, als iemand overbelast wordt, dan mogen toch die anderen meehelpen te dragen. Omdat je ziet dat die last voor die ander te zwaar is geworden. Als die ander nou gebukt gaat onder die zware lasten, kunnen allerlei zaken zijn. Maar dan is toch de wet van Christus dat we die ander helpen en meehelpen dragen. He, vele, ja, bekend gezegd is natuurlijk, vele handen maken licht werk. Maar goed, dat is een volksgezegde. Maar hier gaat het om, draagt elkaars lasten. Elkaar. Dat is de ander. He, de ander op het oog hebben. Jij als mens die gelooft, die ander op het oog hebben. Die ander helpen waar nodig. En zo die wet van Christus, die wet van de liefde vervullen. Zo was de Heer zelf ook bezig. Hij kwam te midden van zijn volk. Hij was vol genade en waarheid. En hij droeg daar waar hij kon, die last waaronder die mensen gebukt gingen. Hij genas ze. Hij betoonde zijn liefde. En hij veroordeelde niet daar waar de wet misschien een harde veroordeling zou opleveren. Maar daarin veroordeelde hij niet. De Heer was wat dat betreft anders. Wat is de inhoud van onze reactie? Als we naar die ander toe reageren. Niet vanuit een wetticisme van, we weten het beter en we confronteren jou ermee en daarmee veroordelen we jou. En hoe komt het nou toch dat we daar toch zo snel zo goed in zijn? Hoe komt dat nou? Komt dat omdat we ons toch vaak te laten leiden door ons vlees in onze reacties? Of door onze ziel? Of willen we ons laten leiden door Gods geest? Paulus zegt, merk jezelf op. Dat opmerken is een vrij sterk woord. Dat is zeggen, jezelf aandachtig eens bekijken in Gods licht. En wat komt er dan naar voren? Dan ben je ook zelf iemand die gewoon Gods genade nodig heeft. Iemand die God nodig heeft in zijn leven. Dat hebben we allemaal. We moeten allemaal leven en we kunnen niet anders dan leven van genade. Leven van datgene wat God in ons leven geeft. En Paulus spreekt zich ook uit over het wat. Hè? Wat dan te doen? Het hoe is ongelooflijk belangrijk. En wat beoog je ermee? Met jouw reactie? Zal jouw reactie er dan toe leiden dat je die ander afbreekt? Of wil je zijn tot opbouw van die ander? Daarin zit het woord gebouw. Stevig, wil je die ander opbeuren, bemoedigen, opbouwen? Of wil je die ander nog eens een keer confronteren met? Terwijl die ander daar misschien al door beladen is met allerlei gevoelens. Van schuld, van moeite, van zaken die achtervolgen. Daarom hebben we die genade nodig, ook in onze reactie naar elkaar toe. In een geest van zachtmoedigheid. En dan gaat het niet om dat wij die anderen willen veranderen. Wij niet die anderen willen veranderen naar wat ons beeld is van wat die ander zou moeten zijn. Maar doen we dan datgene wat nodig is om die ander op te bouwen, zodat hij die vrucht van de geest ook kan gaan laten zien. Zodat datgene in zijn of haar leven gebeurt wat die ander helpt. Doen we dan wat die ander helpt? Doen we wat die ander aanpast? Of terechtbrengt? Al die woorden zitten in dat woord, hè? Terecht helpen. Aanpassen. Daarin zit hulp in. In diegene die gebukt gaat onder die last. Draagt, hè, het is niet verdraagt. Daar zit nog iets in van, maar ik verdraag jou wel. Totdat. Nee, draagt. Dat wil zeggen dat je zelf ook inspanningen voor levert om die last van die ander te willen dragen. Draagt elkaars lasten. Hè, in dat woord last zit zwaar. Iets wat zwaar op die ander drukt. Help die ander daarmee. En zo. En Paulus heeft ingeleid met niet aanmatigend zijn. En dan komt hij in dat derde vers nog even op terug. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. En Paulus die was zich heel scherp bewust dat hij in zichzelf niet was. Hij zegt, ik ben helemaal niet waard om een apostel genoemd te worden. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Paulus verbeeldde zich niks. Paulus besefte heel diep dat wat hij kon zijn, alleen maar dat hij dat was door de genade van God die in hem had gewerkt. En zo is het ook voor ons. Misschien goede prestaties die we kunnen leveren. Thuis of op school of in ons werk. Daar kunnen mensen ook nog wel eens prat op gaan. En dan ontdek je wel eens dat mensen dan menen dat ze iets zijn, terwijl ze het niet zijn. Dat is dan een lege huls. Dat is dan die lege heerlijkheid waar Paulus het over had, die aanmatiging. Indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan bedot hij zichzelf. Dan hou je in feite jezelf, dan misleid je eigenlijk jezelf in je verstand. Je laat je misleiden. Misschien door eigen gedachten. Misschien door anderen die wat heel positiefs over jou hebben gezegd, of iemand die iets heel positiefs over jou heeft gezegd en je hebt dat gehoord. Dat kan ook zomaar in jezelf een gaan rollen en opeens ga je denken dat je iets bent. En oh, wat vergis je dan als je denkt dat je iets bent terwijl je het niet bent. Wat vergis je dan? En daar is waar Paulus ook mee bezig was. Paulus die diende de ander en daar had hij geen belang bij. Het ging hem niet om meer inkomsten. Het ging hem niet om roem krijgen van mensen. Hij wilde maar één ding, met één ding bezig zijn, dat is dienen zoals de Heer dat deed. En de Heer die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. En dat gaat eigenlijk heel diep, want je ziel, dat is je eigen kunnen, willen, denken, voelen, alles. Alles dat allemaal inleveren bij God. Alles van jezelf inleveren bij God. Dat is eigenlijk iets wat het diepste gaat en waar Paulus steeds mee bezig was, want een aantal versen verder in het hoofdstuk gaat hij ook spreken over het kruis. En het kruis maakt een einde aan al onze eigen, ja, al onze eigen pretenties, al onze eigen dunk. We denken soms zoveel van onszelf. Maar het kruis haalt daar een dikke streep doorheen. Het kruis maakt een einde aan onze eigen wijsheid, eigen willen, eigen kunnen. Maar onszelf niet verheffen, dat past ons niet. Paulus deed dat ook niet. Laten we dat voorbeeld navolgen. Paulus zei van zichzelf, ik ben niets. In mezelf. Alleen die genade van God, die werkt. En die werkte in Paulus een geweldig dienstbetoon uit. Maar dat kon hij alleen maar doen door Gods kracht. En daarom zegt Paulus ook, ieder moet zijn eigen werk toetsen. We zijn zo gauw bezig misschien om dat werk van die ander te toetsen. En die ander af te rekenen op wat hij wel of niet doet. En wat die ander wel of niet. En zo zijn we bezig. Terwijl we misschien vergeten ons eigen werk te toetsen. Hoe ziet ons eigen werk er eigenlijk uit? Dat wat je hebt gedaan. Zou je eigenlijk steeds kritisch onder Gods licht moeten leggen van hoe heb ik dat nou gedaan en waar ben ik nou mee bezig geweest, vanuit welke gezindheid, van hoe. Ieder heeft zijn eigen werk. En dat omsluit misschien wel alles wat je doet. Zowel in je dagelijks leven als in het gemeenteleven. Alles wat je doet. Ieder heeft zijn eigen werk en laat ieder zijn eigen werk toetsen. Er zijn een heleboel zaken die puur voor, ja, die jij moet doen. Die wij moeten doen in ons dagelijks leven. Ons eigen werk. Toetsen we dat of menen we dat we alles toch wel goed doen? En hebben we niet door dat dan op hetzelfde moment bezig zijn met een stukje zelf? In plaats van, Heer, dat wat ik nou doe, doe ik dat nou goed? Steeds toetsen waarmee je bezig bent. Steeds je werk in het kritische licht van God leggen. En dat woord van God is daarvoor een uiterst goede, de beste, in feite de enige toetssteen. Gods woord. Alles wat je doet aan werk, leg het in het licht van Gods woord. Wetend dat er natuurlijk in de toekomst een moment zal komen dat we bij Christus zullen zijn. En dat Hij ons werk zal toetsen. Dat zal het toetsmoment zijn. En we zeggen dan altijd de Bema. Nou, dan zijn we bij Christus. Dan gaat hij datgene wat we gedaan hebben toetsen. En we zongen net dat lied. Tot de Heer komt en met hem het loon. En het wonderlijke is dan dat als ons werk daar getoetst wordt, we loon zullen ontvangen. Maar we zullen loon ontvangen. En eigenlijk maar één ding kunnen doen daar, dat is hem de eer geven. Want we kunnen alleen maar zeggen, Heer, u geeft mij loon, maar dat wat ik heb kunnen doen, heb ik alleen maar kunnen doen omdat u daarvoor mij de kracht gaf. Datgene waarvoor u mij loon geeft. En misschien is er ook wel, zijn er zaken die daar opgeruimd moeten worden. Weggedaan moeten worden. Maar de Heer komt en ook met hem het loon als we bij hem zullen zijn. We hem tegemoet zullen zijn gegaan en daar zullen zijn, in hemelse gewesten, te midden van de hemelingen. Daar zal hij ons dat loon geven. En ieder zal zijn eigen last dragen. En daar gebruikt Paulus toch een ander woord dan in het tweede vers. In het tweede vers wordt het woord moeilijkheid gebruikt. En in een andere vertaling last. En dan zou je door in verwarring kunnen raken. Maar in het vers 5 heeft hij het over een ander woord. Dat heeft niet te maken met zwaar, maar dat heeft te maken met, het is jouw eigen toebedeelde deel. Ieder zal zijn eigen last dragen. Er zijn ook zaken die jij, die u, die ik alleen maar kunnen doen in ons leven, die echt op ons gelegd zijn. We kunnen niet in het dagelijks leven het werk voor ons medegemeentelid doen. Nee, ieder heeft zijn eigen plek. Ieder is op die plek gesteld en heeft een stuk werk. En dat is een stukje lading wat God geeft, zou je kunnen zeggen. En het kan best zijn dat je daar moeite mee hebt, dat het zwaar is, dat het veel is of veel is geworden. En dan is misschien toch even fijn om te kijken naar een woord waar de Heer zelf datzelfde woord wat Paulus in vers 5 gebruikt, dat woord lading, ook gebruikt in Matteüs 11. En dat is eigenlijk een uitnodiging die de Heer doet. En dat geldt voor ieder die te maken heeft met een stuk werk, zou je kunnen zeggen. Ieder die een stukje dienstbetoon op een of andere manier heeft in zijn leven. Misschien voor de ander heel onzichtbaar, maar dat doet er helemaal niet toe. Dat is ook helemaal niet zo belangrijk. En dan zegt de Heer in Matteüs 11, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Soms is het nodig om, als die lading die je gekregen hebt, als die heel zwaar is geworden, dan is misschien niet soms, maar is het heel vaak nodig om dit te doen. Op die uitnodiging van de Heer in te gaan. En daar doe je nooit verkeerd aan. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Hier spreekt hij over de gegeven rust. Over de rust die God geeft, die Hij geeft aan jou als je tot Hem komt. En misschien is het wel zo dat je vermoeid en belast bent geworden, omdat je zelf een eigen juk op je hebt gelegd. Dat kan. Maar het kan zijn dat God dan misschien dat juk niet bedoelt. Je hebt het op jezelf gelegd. En daarom zegt de Heer, neemt mijn juk op u. Mijn juk. Dat wat Hij geeft. En is nou datgene wat we doen, waar we mee bezig zijn, misschien is dat ook wel eens goed om kritisch te bekijken voor jezelf. Is nou datgene waar je zo druk mee bent. En wat je meent dat jouw lading is. Wat je misschien wel meent dat God het op je heeft gelegd. Het zou kunnen zijn dat het misschien toch niet zo is. En daarom zegt de Heer, neemt mijn juk op u. En leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Neem mijn juk op u, dat is 1. En 2, leert van mij. Dat is ook wat Paulus ons onderwijst. Want de Heer is zachtmoedig en nederig van hart. Hij was de ootmoedigheid zelf. Hij reageerde niet zoals wij vaak reageren. Maar reageerde altijd in een geest van zachtmoedigheid, in ootmoedigheid. En dan spreekt de Heer over de gevonden rust, want dan vind je rust. Dan gaat het niet meer om de gegeven rust, maar om de gevonden rust. Want de rust die Hij dan geeft, is heel weldadig. Je vindt rust voor je ziel. Je ziel die misschien zo, waarin je misschien zo wel bijna kapot geslagen voelt, onder al datgene wat op je drukt. Het zou kunnen zijn dat je op jezelf een juk hebt gelegd wat de Heer niet bedoelde. En hij zegt, mijn juk is zacht, dus dat wat hij op je legt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht, mijn lading. Hè, wat Paulus ook in 6 vers 5 gebruikt gelaten. Mijn lading is licht, dat wat de Heer geeft. Daar geeft hij ook de kracht voor. Daarin zal hij voorzien. En dat juk dan dragen en dat last, die lading dragen in zachtmoedigheid en nederigheid. Dat is precies hetzelfde in feite wat Paulus zegt. Zachtmoedigheid, ootmoedigheid. Daar ontbreekt het ons mensen aan vanuit onszelf, vanuit ons vlees. Elke keer als we vanuit ons vlees reageren, zal er een stuk ootmoedigheid ontbreken. Zal een stuk nederigheid ontbreken. En daarom is het goed om bij Hem te komen. Bij onze Heer. Die ons zo lief heeft. Die wet van Christus, hè. die ons zo lief heeft. De Heer heeft ons zo onuitsprekelijk lief. En die liefde gaat zo diep. Dat je elke keer denkt, Heer, wat is het wonderlijk dat u mij op het oog heeft gehad. Wat is het wonderlijk dat u zelfs ook nog mij een juk toevertrouwt. Heer, maar dank u wel dat u daarvoor de kracht geeft in mijn leven. En zelfs mogen we uitzien naar dat grote moment dat de Heer komt. En met hem het loon bij de Bema. En tot dat moment mogen we onder dat juk gaan van hem. Zijn juk is immers zacht. En zijn last is licht. Ik denk dat dat geweldige zaken zijn waarin we een stukje praktisch onderricht krijgen van Paulus. Ieder zal zijn eigen lading dragen, beseffend. Het is de Heer die het geeft. En laten we in de houding waaronder we dan staan, zijn zoals de Heer is, ootmoedig en nederig en zachtmoedig van hart. Amen. Zullen we met elkaar God danken. Vader, we danken u voor die accenten die u wilde leggen, Vader. En dank u wel, Heer, dat u inderdaad degene bent die ons uitnodigt. Als u belast voelt en vermoeid door het leven, door van alles. Heer, dan mogen we toch op uw uitnodiging ingaan. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Heer, dank u wel dat het goed is om al die zaken waarmee we bezig zijn met u te bespreken. Het van u te verwachten daarin, Heer. En dank u wel dat u ons leert, Heer, zachtmoedig te worden en ootmoedig. Heer, en daar waarin we daar tekort schieten, Heer, dat weten we toch het best van onszelf. Heer, wilt u ons opbouwen daarin en bemoedigen. Daartoe de kracht geven, Heer. Dank u wel dat u ons aanspreekt door uw woord en ons aanspreekt in ons hart. Vader, mogen we zo in het leven staan en ten alle opzichte van u alleen verwachten. Vader, help ons om niet te streven naar eigen oplossingen, naar eigen dingen. Maar het alleen van u te verwachten, Heer. En te beseffen dat wij het onszelf niet zijn. Maar dat u van ons houdt en daar waar nodig, Heer, in ons leven genade inzet die opvoedend is. Heer, dan mogen we u daarvoor danken, want uiteindelijk brengt het vreugde, Heer. We danken u daarvoor en dank u dat we ook zo door u geleerd worden, Heer, om op goede wijze met elkaar om te kunnen gaan. Vader, breekt u daartoe in ons af wat dat in de weg staat. En mag die geest van u, Heer, op de voorgrond komen. Steeds meer en meer, Heer, dat die vrucht van uw geest in ons leven steeds meer zichtbaar wordt. Heer, dank u wel voor uw liefde, Heer. Dat uw liefde is die we mogen aandoen en, Heer, van daaruit mogen reageren. Naar die ander toe, Vader. Vader, schenk ons dat en leid ons daarin. Vader, zo dank u voor datgene wat u wilde schenken. Vader, dank u wel dat we ook mogen bidden voor hen die het moeilijk hebben. Bidden voor hen die ziek zijn, Heer. Of anderszins zich eenzaam voelen, eenzaam zijn. Vader, wilt u doen beseffen dat u nabij bent. Vader, zoals velen ervan getuigen, Heer, dat u nabij bent. En dat we daarom ook niet bevreesd hoeven te zijn, Heer, omdat u er bent. Dat u dicht nabij bent, Heer. Dank u wel dat u ons zo wilde voeden en koesteren met dat woord van u, Heer. En mag het zijn, Heer, tot opbouw en tot lof en eer van uw naam in ons leven. Vader, daar willen we u voor danken, loven en prijzen. In die machtige naam, de naam boven alle naam. In Christus Jezus' naam. Amen.